Sí. Fijn om hier vanmorgen weer te mogen zijn. En bijzonder om iets te mogen delen met jullie over het boek Esther. En dat raakt me net ook, dat het net ging over het volk Israël. En voordat ik met jullie Esther induik, wil ik jullie eigenlijk wat vragen. Wie heeft misschien de afgelopen periode het verhaal van Esther nog eens gelezen? Zijn er een aantal? Dat is echt een heel bijzonder verhaal. En misschien om jullie even in het verhaal te krijgen en te focussen, wil ik jullie vragen om je gewoon eens naar met z'n tweeën of met z'n drieën naar een buurman of buurvrouw toe te draaien en iets te delen met die buurman of buurvrouw van wat spreekt jou aan of wat bemoedigt je in het verhaal van Esther? Neem maar even korte tijd. Nog een vraag. Sommigen van jullie hebben het boek gelezen, maar wie zegt ja, ik ken dat verhaal van Esther wel? Ik zie heel veel handen, maar ook een aantal mensen die het niet kennen. Nou is de verleiding om dan het hele verhaal te gaan vertellen, maar dan is de tijd van de toespraak voorbij. Maar ik wil jullie wel vragen om het de komende tijd, de komende week thuis eens echt te gaan lezen. Ik heb dat opnieuw gedaan. Het was al een van mijn lievelingsverhalen toen ik een klein jongetje was, uit de Bijbel. Het is echt een heel erg bijzonder verhaal. En er zijn zoveel dingen die je eruit kan halen als je daarna gaat kijken. Maar heel kort samengevat, de Joden zijn in ballingschap. Ze worden trouwens in dit boek ook echt Joden genoemd. Heel vaak in het Oude Testament gaat het over Israël. Wie weet waarom het nu om de Joden gaat? Het lijkt hetzelfde te zijn, maar het is niet helemaal waar. Hè? Israël was gesplitst in een noordelijk stammenrijk, 10 stammen, en een zuidelijk stammenrijk, dat was Juda. Juda en Benjamin. En die werden op een gegeven moment de Judeërs of de Joden genoemd. Daar komt dat woord vandaan. En dat 10-stammenrijk is op een gegeven moment al lang na het, of lang voor het 2-stammenrijk in ballingschap gegaan. En op een gegeven moment wordt het 2-stammenrijk, dus Juda, wordt ook door de Babyloniërs in ballingschap genomen. En daarna nemen de Perzen en de Meden, en daar gaat het hier over, die veroveren het Babylonische Rijk. En dan is er het Perzische Rijk. En in die tijd is het verhaal van koningin Esther. De koning heet in sommige vertalingen Ahasveros, in andere vertalingen Xerxes, wat ook een hele bekende naam is uit de geschiedenis. En die koning die heeft een vrouw, en die heet Vasti. En Vasti die moet op een groot feest, als ze allemaal dronken zijn, bij de koning komen. En ik snap heel goed dat ze denkt, dat ga ik niet doen. Ze is als het ware een soort lustobject. Dus ook dit soort thema's komen in dat verhaal naar voren. En ze zegt, ik ga dat niet doen. En dan zeggen de raadgevers van de koning, ja, maar als we het voorbeeld van deze vrouw laten bestaan, dan gaan alle vrouwen in opstand komen. Dus we moeten een daad stellen. En eigenlijk wordt koningin Vasti afgezet. En dan gaat de koning een nieuwe vrouw krijgen. Er moeten allerlei mooie vrouwen uit het hele Rijk. En dat was heel groot. Ik heb het opgezocht. Het liep ongeveer van India tot en met Israël, Turkije. Echt bizar groot. In die tijd zonder techniek en dat soort, zonder internet. Dan denk je al, hoe deden ze de communicatielijnen over zulke grote afstanden? En bij die mooie jonge vrouw is Esther. En uiteindelijk wordt zij uitgekozen en wordt ze koningin. En dat lijkt heel mooi. Maar probeer je in te leven in Esther. Zij was een Joods meisje. En een van de dingen, ik heb het van de week ook weer even opgezocht, Joodse meisjes mochten zich niet inlaten en zeker niet trouwen met heidense mannen. Dus de positie waarin zij terechtkomt is eigenlijk al een soort compromis. Zij moet iets doen waarvan ze vanuit haar geloof denkt, ah. En ik vraag me af hoe dat gevoeld moet hebben. Dan ben je in ballingschap. En in één keer kom jij als het ware tevoorschijn als het mooiste meisje wat met de koning mag trouwen. Dat lijkt een sprookje, maar ik denk dat dat niet zo'n sprookje is. Ze kwam in een harem terecht. Het is echt heel indrukwekkend wat zij mee moet maken. En als je die setting bedenkt, soms is het goed om een verhaal ook als je ware te proberen in te leven. Want dan ga je beter begrijpen wat het heeft betekend voor deze vrouw en haar oom. Bovendien was zij een wees. Haar ouders, er staat niet bij hoe, maar ze had allebei haar ouders verloren. Dus wat een trauma heeft ze al meegemaakt. En dan komt ze aan het hof van zo'n heidense koning. En alles wat ze geleerd heeft van huis uit gaat daar anders. Haar God wordt niet gediend. Ik vond het heel opvallend dat Esther, in het boek Esther, wisten jullie dat, is het enige Bijbelboek waar de naam van God, Yahweh, niet in voorkomt. Wisten jullie dat? Daarom mogen de Joden dat Bijbelboek of die boekrol mogen ze ook vasthouden, mogen ze aanraken. Want de boekrollen waar de naam van God in staat, die zijn heilig. Die worden op speciale manieren gedragen en geopend. En je hebt het vast wel eens gezien, als een rabbi dan iets gaat lezen, dan gebruikt hij zo'n handje, een jat, om de tekst aan te wijzen. Je raakt het boek van God, de Torah, de Bijbel, dat is niet, maar de Joodse geschriften, de wet en de profeten, niet aan. Behalve het boek Esther. Maar misschien is het ook wel symbolisch. De naam van Yahweh wordt niet genoemd in Esther, maar ze leeft in een tijd waar de identiteit van haar, van wie zij is en van haar volk als het ware meer verborgen is. Esther heeft letterlijk nooit gezegd aan het hof, tot op het moment dat het heel spannend werd, dat zij een Joodse was. Dat is bijzonder, hè? Maar moet je die spanning voorstellen? Alles in haar, ze is Joods, ze weet dat. En er is aan het hof en ze verbergt wie ze is. Want op zijn minst gezegd, is in de setting waar zij op dat moment leeft, doet het er niet toe of ze Joods is of niet. En misschien herkennen we daarin wat van onze tijd. In de wereld waarin wij leven, als ik in de medische wereld kijk, dan gaat het bijvoorbeeld heel vaak, ik ben huisarts, dan gaat het heel vaak helemaal niet over God. Want in die wereld doet het er niet zoveel toe of je nou gelovig bent of niet, is een soort van irrelevant. Het gaat om de wetenschappelijke waarheid waarmee we werken, waarmee we mensen beter maken. Maar soms voelt dat ook zo, alsof je ware identiteit als het ware, nou kan ik daar gelukkig wel over praten, en ik hoef dat niet verborgen te houden, maar we leven wel in een maatschappij waar het soms lijkt alsof wat wij zijn en wat wij geloven irrelevant is geworden. En het kan maar zomaar omslaan van irrelevant naar levensgevaarlijk. En dat is wat bij Esther gebeurt. En dan probeer ik me voor te stellen hoe dat voor haar geweest is. Haar oom Mordechai, die weigert in de poort te buigen voor de eerste minister, de belangrijkste man van de koning, Haman heette hij. Haman, de zoon van Agag, de Agagiet staat er waarschijnlijk een nazaat van een van de volken, de Amalekieten, die het volk Israël het meeste haten. En dat zit als het ware in zijn DNA. En dan zit daar een man in de poort en iedereen moet voor Haman buigen. En wie doet dat niet? Mordechai, de oom van Esther. En Haman wordt zo boos dat hij zegt, ik zal niet alleen die man wil ik doden, maar ik ga een plan maken om dat hele Joodse volk gewoon daarmee af te rekenen en te vernietigen. Dat is echt heel indrukwekkend. Het kan zomaar omslaan. Dan lijkt het alsof het alleen dat niet buigen is van Haman wat tot de Jodenhaat leidt. Maar als je goed leest in het boek, dan zie je dat Haman dan een wet laat maken dat in alle steden van het Perzische Rijk krijgen de Joden de vrijheid, krijgen de mensen de vrijheid om de Joden te gaan vermoorden. En er waren dus genoeg mensen die dat wilden. Die vijanden van de Joden waren die met ze wilden afrekenen. Het was iets wat onder de grond al sluimerde. Die haat. En ook dat raakt me. Wij waren niet zo lang geleden ook in Israël. En wat ik helemaal niet zag aankomen, we waren met een groep mensen daar, het was nog voor 7 oktober, een halfjaartje daarvoor. En een van de plekken waar wij ook naartoe mochten gaan was inderdaad de Klaagmuur. En Kevin en ik moesten ons splitsen, want zoals sommigen van jullie waarschijnlijk weten, is er een vrouwendeel en een mannendeel. En ik ging naar het mannendeel en een keppeltje op. En er gebeurde iets. En elke keer als ik erover spreek, voel ik die liefde van God weer. Ik werd zo overweldigd door de God, door de liefde van God voor zijn volk. Die is nooit veranderd. Het was overweldigend. En om ze bij die muur te zien staan, zoekend naar die God, dat kleine stukje muur uit de tijd van Jezus, waar ze als het ware nog terug kunnen gaan naar die tijd dat er nog een tempel was. Voor hun was de tempel de plek waar God daadwerkelijk was. Dat was waar je God ontmoette. Wij weten, Jezus wil in ons wonen. Hij is overal. Maar voor hen was die tempel de plek. En dan staan ze bij dat kleine stukje hoop. En ik voelde het verlangen van de Vader naar zijn kinderen. En ze zijn verblind en kunnen hem niet bereiken zonder Jezus. Want er is geen weg naar de Vader dan behalve Jezus. En die liefde van God voor zijn volk is niet veranderd. En het kwaad van Hamas, vergis je niet. Ik heb er een boek over gelezen, maar het is denk ik ook algemeen bekend wat de Hamas-strijders zeggen, of wat hun leiderschap zeggen. Eerst de zaterdagmensen, de sabbatsmensen, en daarna de zondagmensen. Denk niet dat wij als christenen uit hoe moet je dat zeggen, uit die plek van haat weg kunnen blijven. De vijand haat het volk van Israël en hij haat het volk van God, de kinderen van God, de volgelingen van Jezus. En dat kan maar zo zijn, en ik hoop in ons land nog heel lang niet, dat het omslaat en dat er een tijd komt waarin die haat veel tastbaarder gaat worden. Maar onze God leeft. En het werd vandaag al gezegd. Ik weet niet meer precies in wat voor zin, maar onze God is altijd een uitweg bij onze God. Onze God denkt nooit, oh, nou loopt de wereld me uit de hand. Volgens mij werd dat gezegd, hem loopt de wereld nooit uit de hand. Hij heeft al een plan van de redding gemaakt, al gebeurde al toen de mens viel in zonde bij Adam. En dat plan zal hij volvoeren tot op het moment en daarna als Jezus straks terugkomt. En of het nou heel spannend in de geschiedenis is, en er vervolging en ellende is, of dat het goed gaat en er vrede is, onze God is de God die altijd hoop wil brengen. En ook in dit geval deed hij dat op een bijzondere manier. En verdiep je in Esther, want het wordt ongelooflijk spannend. Ja, je kent het verhaal waarschijnlijk en dan ben je het misschien gewend, maar het is echt heel spannend, hè? Want het komt echt op één dag aan. Ik weet niet of jullie dat in de gaten hebben gehad als je dat boek leest, maar op een gegeven moment, er is al een wet gemaakt, dat was een wet van Mede en Persen, die kon niet omgekeerd worden, dat de Joden op een bepaalde dag, in de 12e maand, de 13e dag geloof ik, nou, dan zouden met ze afgerekend worden. Dat stond al vast en dat dreigde al. En Haman Mordechai was naar zijn nicht Esther, koningin, gegaan en gezegd, jij moet de koning gaan aanspreken. Maar ze was al 30 dagen niet bij de koning geweest. Nou, ze waren getrouwd. In mijn huwelijk zou dat geen goed teken zijn als we gewoon samen in een huis wonen en ik heb mijn vrouw 30 dagen niet gezien. Was in die tijd al wat anders, maar snap je de spanning? Dat betekende dat ze was de gunsteling van de koning eigenlijk. Daarom had hij haar gekozen, maar nu had hij al een tijd geen aandacht voor haar. En nu moet ze dan doen wat niemand mocht doen, ongevraagd in de aanwezigheid van de koning komen. En als de koning dan niet zijn scepter zou uitreiken, was het gewoon afgelopen. Dan werd ze gewoon gedood en ze wist dat. En dan, als ze nou gisteren nog bij de koning was geweest, had ze hem misschien kunnen aanspreken. Maar ze wist, ik ben al heel lang niet geweest. Gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren. Ik moet zelf risico nemen. En dan wordt het heel spannend. En de eerste keer, ze gaat naar de koning. Hij geeft haar gunst. En dan zegt ze, wil jij met Haman? Wilt u bij met Haman? Ik denk dat ze u zei. Het is een heel beleefde taal. Dat was een andere tijd. Wilt u met Haman bij mij komen eten en dineren? En dat doen ze. En de koning snapt, er is iets met Esther. Wil je vertellen, wat zit je dwars? En Esther zegt, kom morgen maar terug. En dan zal ik het u vertellen, maak ik nog een maaltijd. Dan kan de koning niet slapen. Over goddelijke timing gesproken, als je het verhaal kent. De koning ligt wakker in zijn bed, maar ondertussen heeft Haman een paal in zijn tuin gezet waarop Mordechai de volgende ochtend gespietst zou worden. Want hij haat die man, hij heeft een heel plan klaar en hij was helemaal blij. Want ik heb bij de koningin mogen eten samen met de koning. Ik had al heel veel gunst, nou wordt het allemaal nog mooier. En als hij dan in de vroege morgen daar met zijn vrouw over heeft, dan zegt hij, ik ga als eerste naar de koning en ik ga het regelen. Dat ik Mordechai gelijk aan die paal mag spietsen. En terwijl Haman het voorhof van het paleis inloopt, ligt de koning wakker. Hij heeft niet kunnen slapen, heeft hij tegen een van zijn dienaren gezegd, wil je mij voorlezen uit de kronieken? Daar stond de geschiedenis van het koninkrijk in. En wat leest die dienaar voor? Het leven van de koning is gered door wie? Door Mordechai. Als de koning die nacht niet wakker was geweest, als God hem niet wakker had gehouden, had hij zich dat niet beseft, dan had Mordechai de volgende ochtend aan een paal gehangen. Maar nu zegt de koning, hé, is die man ooit beloond? Nee, zegt die kroniekschrijver, die man is nooit beloond. Hé, zegt de koning, wie hoor ik daar in de voorhof? Oh, dat is Haman, roep hem binnen. En voordat Haman zijn verhaal kan vertellen, zegt de koning, wat moeten we doen met de man die mijn leven gered heeft? Nou, degenen die het verhaal kennen, weten het al. Haman denkt, oh, dat ben ik. Of wat moeten we doen met degene die de koning eer wil bewijzen? Oh, dat ben ik. Dus die bedenkt een prachtig plan wat hij zelf had gewild. Koninklijke mantel aan, koninklijke paard door de stad. Iedereen moet horen hoe belangrijk deze man is. En dan blijkt het Mordechai te zijn. En dan moet Haman voor Mordechai gaan uitlopen. En als hij dan thuis komt, zegt zijn vrouw, dit is geen goed voorteken. Ik weet niet of ze profetisch was, maar ze begreep dat er iets veranderd was in de setting en dat het met haar man niet goed zou aflopen. Maar het luisterde zo nauw. En ik wil naar een paar dingen kijken die we zouden kunnen meenemen uit de geschiedenis van Esther. Voor vandaag de dag. Ga ik kort doen en bij één wil ik langer stilstaan. Nou, daar sluiten we dan mee af. En het eerste is dus, ik zeg het even in het Engels, God is in control. God heeft nog steeds de regie over de wereld. Maar het tweede is dat soms laat God toe dat het wel heel erg dichtbij komt. Herkennen jullie dat? Soms als je in geloof moet wandelen en God ergens in moet vertrouwen, dan lijkt het soms wel alsof God pas op het laatste moment antwoord geeft. Heb je wel eens afgevraagd waarom? Ik wel. Als ik zelf die spanning voel, denk ik, kan het niet een beetje sneller? Maar ik denk dat één van de redenen is dat hij wil dat we onze geloofspieren trainen en doen groeien. Geloof is iets wat God behaagt, maar geloof is ook een enorme sleutel door het hele woord heen om dat te ontvangen wat God beloofd heeft. Zelfs onze redding in Jezus Christus ontvangen we hoe? Door geloof, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Geloof is iets wat God zelf wil geven overigens. Dat vind ik heel mooi. Het is niet iets wat je uit jezelf hoeft te persen. Maar God traint ons ook in het, ja, als het ware in de dingen van geloof. En dan belooft, ik ben even de tekst kwijt waar het staat, maar Paulus schrijft in het Nieuwe Testament dat hij ons nooit boven mate zal trainen, niet boven ons kunnen. Ik moet altijd denken, als je echt gaat trainen, ik bedoel echt fysiek, als ik mijn pen 100 keer druk, daar word ik niet sterker van, of wel? Als ik een gewicht neem wat veel te zwaar is, wat gebeurt er dan? Dan heb je kans dat ik mijn schouder beschadig. Maar als het precies genoeg is, niet te zwaar en niet te licht, dan word ik er sterker van. God laat in ons leven die druk toe die genoeg is, zodat we sterker kunnen worden in geloof. Dat is een van de lessen van Esther. Als het druk wordt in je leven, God is groot genoeg. En hij wil graag dat jouw geloof in hem gaat toenemen. Een ander iets wat ik meeneem uit Esther voor mij en mijn vrouw is het een voorbeeld, als het ware een model geworden voor voorbeden. Als ik voor de wereld bid, dan bidden we vaak vanuit het boek Esther. Dan zeggen we, Heer, u weet vandaag de dag in ons land wie de Hamans zijn. Ik ga dat niet invullen voor God, dat is gevaarlijk. Als ik in die tijd had geleefd, had ik waarschijnlijk gedacht dat de koning de booswicht was. Want die had die wet ondertekend en gestempeld. Snap je, hij was net zo goed verantwoordelijk. En toch zag God bij de koning nog een mogelijkheid voor verandering. En dan vragen wij, Heer, wilt u de Esthers en de Mordechais van vandaag de dag de moed geven, het geloof geven om op te staan op het juiste moment? Vader, wilt u net zo als in de tijd van Esther, als dat nodig is, mensen in invloedrijke posities, op wat voor posities dan ook, wakker laten liggen waar dat nodig is, zodat u misschien tot ze kan spreken? Zodat er openbaring op het juiste moment komt die een keer kan brengen in de geschiedenis. Vader, wilt u de Hamans van hun positie laten vallen? Wilt u het kwaad wat ze in de zin hebben aan het licht brengen, zoals het in de tijd van Esther gebeurde? Dus het boek Esther is een boek van voorbeden voor als je leeft in een wereld waar de naam van Yahweh als het ware niet gezien wordt. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel, of is niet het allerbelangrijkste, maar hetgene waar ik vandaag op wil focussen is dat God ons wil gebruiken, zelfs op een hele bijzondere manier, in zijn heilsplan. Het waren Esther en Mordechai, die essentieel waren voor de redding, letterlijk, van het Joodse volk toen. Overigens vind ik het geloof van Mordechai heel erg mooi. In Esther, ik had de tekst ergens opgeschreven, maar Esther 4 vers 14 is de enige tekst die ik ga lezen vandaag uit Esther. De rest moeten jullie thuis doen. Maar dan zegt hij tegen Esther, want als jij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden van een andere zijde redding en uitkomst komen. Vind je die niet mooi? Wat een geloof. Ik vind dat verbijsterend. Als alles zich tegen je lijkt te keren, je denkt, nu is er geen uitweg meer, zegt Mordechai, ik geloof dat jij, want dan gaat hij mee verder, die regel lees ik nog even met jullie, maar u en uw vadershuis of jij en je vadershuis zullen omkomen. En zegt hij dan, wie weet of het niet juist met het oog is op deze tijd dat jij de koninklijke waardigheid hebt gekregen, Esther. Dus eigenlijk zegt Mordechai heel praktisch, wij moeten doen wat God op dit moment ons te doen geeft. Maar als jij daarin God niet gehoorzaamt en geen risico wil nemen, dan geloof ik dat God ten alle tijde alsnog uitkomst zou geven. Vind je dat niet een prachtige vorm van geloof? Hij wist gewoon zo wie zijn God was, dat wat er ook zou gebeuren, God zou uitkomst geven. Maar hij wist, er is een rol voor ons weggelegd en daar wil ik in gehoorzaamheid in stappen. En misschien is dat nog een les uit Esther. Geloof, zou je bijna kunnen zeggen, is gelijk aan, het is meer dan dat hoor, maar het is gelijk aan risico nemen. Geloof is altijd vaak spannend. Het betekent je geloofspieren trainen. Het is niet altijd eenvoudig. Maar wij kunnen dus impact hebben in onze maatschappij. En ik wil even een switch maken naar het Nieuwe Testament. Dan ga ik een paar versen met jullie uitlezen. Als je je Bijbel bij je hebt, zoek hem er rustig bij. Efeze 2 vanaf vers 4. Dus we gaan kijken naar vandaag, hoe kunnen wij nou vandaag de dag, als Esther en Mordechai, onze positie innemen en een verschil maken in onze wereld. Efeze 2 vers 4. God echter, die rijk is, is de NBG-vertaling, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad. Vind je dat niet mooi? God zegt, om mijn grote liefde, ik hou zoveel van jullie, ik hou van mijn volk Israël, ik hou van jullie. Heeft hij ons, hoewel wij dood waren door onze overtredingen, door onze zonden, ik ga er zo nog kort op in wat dat inhoudt, heeft hij ons medelevend gemaakt in de Heer Jezus Christus. Door genade zijn we behouden. Hij heeft ons mede opgewekt, opdoen staan en ons een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Boven al die aardse, nou puinhoop uit zou ik bijna zeggen, zijn we met hem in de hemelse westen geplaatst, in onze geest zijn we met hem. We leren kijken naar de aarde vanuit het hemelsperspectief, vanuit hoe Jezus het ziet. En dan staat er in Christus Jezus, om in de komende eeuwen, ook nu nog, de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen naar zijn goedheid over ons in Christus Jezus. Dus hij heeft ons die plek gegeven en ons mede opgewekt met Jezus en ons vrijgemaakt van onze overtredingen om zijn genade aan ons te laten zien, zijn goedheid. Want door genade zijn wij behouden door het geloof. Niet uit jezelf. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Opdat niemand trots gaat zeggen, dat heb ik allemaal voor elkaar. Want zijn maaksel zijn wij. Zijn kunstwerk zou je ook kunnen kijken. Zijn de grondtekst. Hij heeft ons prachtig gemaakt. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die hij van tevoren heeft voorbereid. Zodat we daarin zouden wandelen. Mordechai zegt tegen Esther, misschien ben je voor een tijd zoals deze, heb je dat koningschap gekregen. Nou, dat was geen misschien, dat was zeker zo. Hij zegt het in geloof. Maar zo mogen wij ook naar ons leven kijken. Misschien voor een tijd zoals deze ben ik geplaatst waar ik geplaatst ben. En vergis je niet, soms is dat een hele lange voorbereidingsweg. En ook dat is dan al voor die tijd zoals deze. Soms komt de vrucht er pas na lange tijd. Esther moest een hele lange moeilijke weg gaan, in een harem gaan, et cetera, voordat dat moment kwam, en dat was nog niet eens een makkelijk moment, dat ze haar volk kon redden. God heeft goede werken voor ons voorbereid om daarin te wandelen. En hij zegt dat we dus bevrijd zijn van, in Hebreeën 6 wordt dat genoemd dode werken. Hier staat dat wij dood waren door onze overtredingen. En om een beetje praktisch te maken, hoe ziet dat er nou uit, goede werken en dode werken? Wou ik wat meenemen, maar dat ben ik vergeten. En in de bid stond voor de dienst, was ik God zo dankbaar. Want ik had gebeden van, Heer, kunt u nog een alternatief geven? Wat is dit? Een bloesemtak. Alleen deze is fake, maar dat zien jullie niet uit de zaal. Maar deze tak, als die echt was, dan is die afgeknipt van een bloesemboom. Van een boom. Wij hebben in de tuin een kersenboom. Stel je voor dat dit een kersenbloesemtak was. Die van ons heeft witte bloemetjes. Wat gebeurt er op het moment dat ik die tak afknip en er zit nog knop in en ik zet hem in het water? Wat gaat er gebeuren? Ik hoor mensen zeggen, dan gaat hij dood. Dat klopt. Maar wat zie je heel vaak eerst gebeuren als je die tak in het water zet? Gaat die bloeien? En waarom? Maar uiteindelijk gaat hij dood. Het is onmogelijk voor een tak die los is gesneden van de levenssappen van de boom, niet om te bloeien, en dat is vaak verwarrend, maar het is wel onmogelijk om vrucht te dragen. Die wil ik herhalen. Het is onmogelijk om, als je losgesneden bent van de boom, om vrucht te dragen. Je kunt wel bloeien, maar geen vrucht dragen. En voor ons, want dit gaat om vruchten in je leven, die zie je niet zo makkelijk als een kers. Altijd aan de buitenkant. En voor ons is het soms moeilijk te zien of mensen nou bloeien of vrucht dragen. Maar voor God is er een groot verschil. En het is voor ons soms verwarrend. Want eigenlijk, ik ga met jullie naar een Bijbelse tak. Neem je Bijbel er weer bij. Als je hem bij je hebt, Johannes 15 vers 1 tot en met 8. Daar staat: Jezus zegt dan: ik ben de ware kersenboom? Nee. Wijnstok. In Israël gebruikt hij het voorbeeld van een wijnstok. Ik werk in de Betuwe, dus ik ken al die fruitbomen en ik zie daar weinig wijnstokken. Maar als je in Frankrijk in het wijngebied zou wonen, dan zou je ook wijnstokken zien. En Jezus zegt: ik ben de ware wijnstok, de struik waaraan alle takken groeien, waar dan de druiven aankomen. Mijn vader is de landman. Elke rank, elke tak aan mij die vrucht draagt, die geen vrucht draagt, excuus, die neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, die snoeit hij. Voel je die druk weer? Waar we het net over hadden, je geloofspieren trainen. Soms wordt dat dan juist, als je geen vrucht draagt, worden dingen weggeknipt. Opdat zij meer vrucht zou dragen. Jullie zijn rein, zegt Jezus tegen zijn discipelen, om het woord wat ik tot jullie gesproken heb. Hij heeft het werk gedaan aan het kruis, dat moest hij toen nog doen, waardoor wij rein zijn. Zijn woord over ons. Blijf in mij, net zoals ik en jullie. En net zoals de rank, de tak, geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Ze kan misschien wel bloeien, maar daar houdt het echt mee op. Als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook jullie niet. Als jullie niet in mij blijven, kan je geen vrucht dragen. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de takken. Wie in mij blijft, net zoals ik in hem, draagt veel vrucht. En het volgende zinnetje, als je die alleen zou onthouden. Want zonder mij kunt gij niets doen. Ja, maar ho, wacht eens even. Ik doe toch een heleboel goede dingen. Ook zonder Jezus heb ik best goede dingen gedaan. En mensen in de wereld doen misschien ook een heleboel goede dingen. Dat is bloesem. En dat is geen vrucht. Snap je het verschil? Daadwerkelijk vrucht dragen. Daadwerkelijk doen wat God van je vraagt. Die goede werken kan alleen maar als je in hem blijft. En dan staat er iets achter wat pestpittig is. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen, als de rank en is verdoord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Maar als je in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat je maar wil. En het zal je gebeuren. Mooi, hè? Vraag wat je, als je in hem blijft, kan je vragen wat je wil. Want het verlangen van jouw hart zal uit je verbinding met hem voortkomen. Dus het zullen verlangens zijn die hij wil. Dus dan kan je vragen wat jij wil. Want als je in hem bent, is dat ook wat hij wil. Of wordt het dat steeds meer en gaat hij het geven. Snap je hem? Als je in mij blijft, vraag wat je wil. Als je niet in mij bent, moet je niet vragen wat je wil. Want dan komt het uit een andere bron. Nou, misschien schrik je ervan. Als je geen vrucht draagt, dan word je afgeknipt en in het vuur geworpen. Ik wil een andere tekst met jullie lezen. Mag je erbij halen? 1 Korinthe 3 vers 11. Daar zegt Paulus: een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Christus Jezus, fundament van redding, kan niemand leggen. En dan komt het. Als iemand op dit fundament bouwt met goud of zilver of kostbaar gesteente, hout, hooi of stro of iets anders, zijn werk zal aan het licht komen. In mijn voorbeeld terugvertaald zou je kunnen zeggen: of iemand bouwt met bloesem of met echte vruchten, met kersen, zal uiteindelijk blijken. Het is voor ons niet goed te zien, maar voor de Vader wel. En Jezus, of Paulus zegt eigenlijk: het een is hout en het stro, dat zal allemaal verbranden. En het ander is goud en zilver, dat wordt door het vuur juist zuiverder. Want de dag zal doen blijken, de dag als Jezus terugkomt, omdat hij met vuur verschijnt, hoedanig ieders werk is. Dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zal zelf gered worden als door vuur heen. Ik wil jullie aanmoedigen om vrucht te dragen. Maar ik wil ook zeggen dat er in Jezus altijd hoop is. En als je in Jezus bent en er zijn geen goede werken, geen vruchten in je leven, dan zal je door het vuur gered worden. Dan heb je weinig om hem te tonen als je voor hem staat. Dat willen we niet, toch? Ik wil met vrucht voor hem staan. Als wij willen wandelen in de goede werken die hij voor ons bereid heeft, dan moeten we dat doen door in hem te blijven. Want zonder hem kunnen we niets doen. En dan wil ik eigenlijk afsluiten met kort stil te staan met hoe blijf je dan in hem? Dat is echt zo belangrijk. Hoe doen we dat praktisch vandaag de dag? Ik werd getroffen door een lied wat we zongen aan het begin. En een regel die we daarin zongen was: Vader, kom omarm wie naar u verlangt. Uw geest daalt op ons leven neer. En dat trof me, want dat is eigenlijk een samenvatting van een tekst die ik met jullie wil lezen. Uit Johannes 7. Als het gaat over hoe blijf je nou in hem. Dan zegt Johannes, Jezus zegt in Johannes, Johannes heeft het opgeschreven, Johannes 7 vers 37. Als iemand dorst heeft. Dat is dat verlangen. Vader, kom omarm wie naar u verlangt. Heb je dorst, heb je verlangen? Heer, ik wil in u zijn. Ik wil verbonden zijn met die levenssappen. Ik wil in u blijven. Ik ben geënt op Jezus. En als kerk zijn we geënt op de edele olijf. God heeft zijn verbond eerst met Israël gesloten. Wij zijn ingevoegd in die olijf. En dan staat er: wie dorst heeft, laat hij komen tot wie? Tot mij, zegt Jezus. En drinken. Want wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water, ik denk dan uit die sappen uit die wijnstok, zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan zegt Jezus, dan zegt Johannes, dit zei Jezus van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. En er staan eigenlijk drie sleutels in, als je in hem wil blijven. Het eerste is dorst, verlangen. Ik wil eigenlijk elke dag beginnen. Nou, niet eigenlijk. Ik wil elke dag beginnen door te zeggen: Heer, vandaag verlang ik naar u. Vul me met uw Heilige Geest. Ik heb dorst. En ik ga naar wie? Naar Jezus om daarom te vragen. En daar staat er dat wie in mij gelooft, heb je die sleutel weer, gelijk de schrift zegt, dan zullen die stromen van levend water uit je vloeien. Geloof betekent niet geloven in de oplossing. Het lijkt even gek wat ik ga zeggen. Maar Mordechai geloofde niet dat dat antwoord per se zou komen door Esther. En dat hij al dacht, nou zo gaat God het dan doen. Maar het betekent primair geloven in Jezus. Want in hem is elke oplossing. Je weet dat er dus, geloven betekent weten en geloven dat er een uitweg is. Ook al heb je geen idee hoe die uitweg eruit gaat zien. Dus heb je dorst, ga naar Jezus. Vraag hem: Heer, ik wil elke dag leven vanuit dat ingevoegd zijn. Ik wil in u blijven. En door geloof mag je dan ontvangen wat hij wil geven. Een tweede sleutel is: ken het woord. Ken hem. Want heel veel van die levendbrengende sappen zitten letterlijk ook in het woord. Jezus is het woord, het levende woord. En de Bijbel, de schrift, is het woord. We hebben dat, snap je, dat is één geheel. En besef je, het is een proces. Deze tak gaat eerst in het voorjaar bloeien. En op een gegeven moment wordt onze boom, tenminste, daar is hij nu, wordt hij weer een beetje lelijk. Van die dode bloesemblaadjes. Maar als je goed kijkt, zie je al waar de bloesemblaadjes eraf valt, zie je een heel klein groen bolletje. En dat is de vrucht van die kersen die begint te groeien. Maar als ik die nu zou plukken en opeten, dan smaakt dat niet lekker, is bitter. Dat heeft tijd nodig. God neemt met jou ook de tijd. Soms verwachten wij nu, oh ja, maar ik wil dit en dat nu al. Blijf in hem en de vrucht die God voor jouw leven heeft, zal groeien. En wat is die vrucht? Soms hebben wij de neiging te focussen op de daden en dat is goed. Hè? God heeft goede werken tevoren bereid. En Esther moest een daad stellen. Zij moest iets doen. Maar de daden komen altijd voort uit het werk van de geest in je leven. Want we zijn verbonden met de wijnstok. En wat is het werk van de geest in je leven? Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is? liefde, ja, blijdschap, vrede, geduld, dank jullie wel. Vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is ook een toetssteen. Als je onder druk komt en er komt iets uit wat niet geduldig is, dan is het niet de vrucht van de geest. En heel vaak laat God in periodes in je leven dingen toe om naar boven te komen waarvan hij zegt, oh, daar mag iets meer van mijn sap als het ware door je heen gaan stromen. Word niet ontmoedigd als dat gebeurt, vat juist moed. Want dan zegt de Heer, ik wil daar mijn licht op schijnen. En wat is jouw taak? Dorstig zijn, naar Jezus gaan en zeggen, Heer, ik wil leven vanuit dat. En ik geloof, als we dit gaan leren doen, dag in dag uit, dat we transformatie mogen brengen. In de eerste plaats gaat het in ons leven gebeuren, maar we mogen ook in onze omgeving echt verschil gaan maken. Ik geloof dat God een boodschap heeft voor deze wereld. En ik vind het zo bijzonder, de koning zag de kwaliteit en de echtheid en de integriteit van Esther en Haman. En weet je wie de nieuwe eerste minister werd met enorm veel invloed? Mordechai. Vind je het niet bijzonder? Er zullen ook altijd mensen zijn die God in je leven brengt, die zullen erkennen, misschien in de moeilijkste omstandigheden, van oh, ik zie iets in jou en ik weet dat dat ergens anders vandaan komt. Ik geloof dat God gunst wil geven. Dat wil niet altijd zeggen dat ons leven makkelijk zal zijn, net zoals bij Esther, of de omstandigheden leuk. Maar God wil gunst geven, soms zelfs, zoals bij Jozef, zelfs in een gevangenis. Of als slaaf. Maar er is altijd uitkomst in hem. Ook al weten wij misschien nog niet hoe die eruit zal zien. Zullen we met elkaar afsluiten in gebed? Misschien is het goed om met elkaar te gaan staan. En ik wil jullie vragen om, als je zegt, ja, ik wil uiting geven ook aan dat verlangen, ook opnieuw, om verbonden te zijn met die wijnstok, om in u te blijven. Doe gewoon als eenvoudig teken daarvan, we mogen onze ogen dicht houden, God ziet het, daar gaat het om. Doe je handen open van, ja Heer, daar wil ik vandaag voor kiezen, ik verlang naar u. Ik verlang daarnaar om vol te zijn van uw Heilige Geest en dat uw leven door mij heen mag stromen. Vader, we willen u danken dat u de God bent waar altijd hoop is, waar altijd uitkomst is. Oh, en we verlangen naar de dag dat u terugkomt, Heer Jezus. Dat de ellende en de pijn ook van uw volk zal ophouden. En van zoveel van uw vervolgde kinderen. En we bidden voor hen ook op dit moment. En we nodigen u uit, Heer Jezus, om ons meer van uw geest te geven. Dat we door uw kracht in u mogen blijven. Ik bid, Vader, dat de vrucht van de geest steeds meer zal toenemen in ons leven. Dat we vrucht mogen dragen, veel vrucht mogen dragen, ook onder druk. En ik bid dat u op dit moment ook aan ieder van ons die daarnaar verlangt. En die bij u, Heer Jezus, aanklopt, wil geven. Dank u voor de vreugde, de blijdschap, de liefde, het geduld, al die dingen die u geeft. En dat ons karakter wordt getransformeerd om steeds meer te lijken op u. En dank u dat u een antwoord heeft, ook voor onze omgeving, voor onze wereld, voor onze buren, voor onze werkplek, voor onze school. Geef ons wijsheid, Heer, net als Esther. Wanneer een moment is om te spreken, wanneer een moment is om te zwijgen. Geef ons geduld en geef ons bovenal geloof in Jezus' naam. Amen.